Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede en vertroosting zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zullen we gaan zingen wel op Psalm 89, daarvan het eerste en derde vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. En het derde vers, de hemel looft, o Heer, uw wonderen, dag en nacht. 1 en 3 van Psalm 89.
Thank you.
Gemeente, doen we aan de morgen van deze tweede kerstdag met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen belijdenis des geloofs. En zullen we dat vanmorgen dan doen met de geloofsbelijdenis van Nicea. En aansluitend zal dan gelezen worden de schriftlezing. En de schriftlezing van vanmorgen, dat is eigenlijk het kerstevangelie zoals we dat altijd noemen. Lucas 2. De verse 1 tot en met 20. Lucas 2, de verse 1 tot en met 20.
Ik geloof in één God, den Almachtige, Vader, Schepper des hemels en der aarde, alle zienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heere Jezus Christus, den enige geboren Zoon van God, geboren uit den Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met een Vader, door wien alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit den hemel, en vlees is geworden van een Heilige Geest uit de Maagd Maria, en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in den Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van den Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met den Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk, ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden, en het leven der toekomende eeuw. Amen. Vervolgens Lucas 2, vers 1 tot en met 20. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van den keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeborene zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heeren stond bij hen. En de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welken is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn. Gij zult het kindeken vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was er met een engel een menigte des hemelsen heerlegers, prijzende God en zeggende, Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde in de mensen hun welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren, naar den hemel, dat de herders tot elkaar zeiden, Laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het werk de Heer ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeken liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij al onbekend het woord dat hun van dit kinneken gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Tot zover.
Zullen we samen bidden. Heer, het is vandaag de tweede kerstdag. En ook deze dag die hoort bij het kerstfeest. En dat hebben we alom kunnen horen. Kerstfeest. Daar waren de monden van vol. Het wordt feest. Alleen als je dan vraagt, wat is dat voor een feest, dan, ja, dan krijg je het antwoord, dat is gezellig. En dan zijn we met elkaar. En dan zijn er ook nog die gaan elkaar cadeautjes geven. Maar waar het nou eigenlijk allemaal om draait, bij dit feest, dat wordt vaak niet geweten. En nou weten wij het wel, heren. Kerstfeest, dat is het Christusfeest. De Heere Jezus is op aarde gekomen. En dat weten we dan. En toch kan het wezen dat we het nooit aan de weet zijn gekomen. Omdat we nooit in ons leven die ontmoeting hebben gehad met u, de levensvorst. En dan komen we u vragen, Heere, zou u het vanmorgen feest willen maken? Feest in ons hart. En als u het feest maakt, dan is het niet zo dat dat allemaal eindigt met een grote kater. Daar willen de wereldse feesten nog wel eens in verzanden. Maar als u het feest maakt, dan zorgt u voor een eeuwig feest. Dat gaat niet over. En dat wordt wel eens even verdonkerd, maar u zorgt dat het in stand blijft. Heere, zou u ons door uw woord en door uw geest vanmorgen mee willen nemen en ons brengen bij de Heere Jezus, opdat het feest gaat beginnen in ons hart en we het weten mogen, deze vorst des levens zal alles overwinnen, ook in mijn hart, alle verkeerdheid, alle schuld, alles wat er fout gaat in het leven. Hij zaligt. En dat was toch ook de boodschap, heren, van de engel die u gestuurd had, om het de herders te vertellen, dat er grote blijdschap zou zijn. En die herders mochten het vinden, heren, dat wij het ook vanmorgen zullen vinden, niet omdat wij zo goed zoeken, maar omdat u zo goed zoekt. U zoekt zelfs datgene dat verloren was, opdat het gevonden wordt en gebracht wordt aan de voeten van u, de Heere Jezus Christus. Heere, gedenk zo ons vanmorgen hier in de kerk, thuis als we meeluisteren, meeleven met deze dienst. Wil zijn aan alle plaatsen waar uw woord nog verkondigd wordt. En Heere, bereid u zelf die grootheid, die majesteit en die heerlijkheid die gij waard zijt om te ontvangen. Vergeef onze zonden en hoor ons uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, u weet, er zijn vier evangeliën. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Elk evangelie bevat een paasevangelie, maar ook een kerstevangelie. Alleen om nou te zeggen dat alle vier die kerstevangelieën sprekend op elkaar lijken, dan moet ik zeggen nee hoor, nee, daar is het een heel eind vanaf. Als ik nou eens neem het evangelie, het kerstevangelie, naar de beschrijving van Matteüs. Nou, die Matteüs is wel heel erg kort over de geboorte van de heiland. Want eigenlijk lees ik daar niet veel meer over dan deze woorden. Totdat zij, dat is Maria, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had en noemde ze naam Jezus. Je zou haast zeggen dat voor Matteüs, als het over kerst gaat, alleen die naam, de naam van het geboren kerstkindeke van belang is geweest. En je moet zeggen, ja, dat klopt ook. He, daar wijst Matteüs op, hij is Jezus. Dat wil zeggen, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En dat had ook die engel voorzegd. En dat kwamen de wijzen van het oosten bekijken. En daarvoor kwamen ze dat kinderlijk ook aanbidden. Nou, dat is nou voor Matteüs het kerstevangelie, die naam, Jezus. En je moet zeggen, gemeente, eigenlijk heeft hij er nog gelijk in ook. Want dat hele kerstevangelie, met alle gegevens die er in de andere evangelieën ook over staan, dat hele kerstevangelie, dat is gericht op die naam. En dat wil zeggen, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Als ik naar het tweede kerstevangelie ga kijken, het evangelie naar de beschrijving van Marcus. Ja, daar valt op dat Marcus het kerstwonder eigenlijk nauwelijks ter sprake brengt. Marcus, die begint helemaal niet te vertellen over de Heere Jezus. Maar die begint met Johannes de Doper. En we worden door Marcus geïnformeerd over wat die Johannes deed en hoe die was en hoe die gekleed ging en wat die at. En dan denk je, wacht even, vergeet Marcus het hele kerstevangelie. Nee. Want ineens dan hoor ik iets wat Johannes de Doper preekt. Wat is dat dan? Na mij komt die sterker is dan ik, wie ik niet waardig ben, nederbukkende de riem zijner schoenen te ontbinden. En daarmee ontvouwt Marcus op een hele unieke manier kerstevangelie. Christus zal de allersterkste zijn. Hij komt dopen met vuur. En alle machten van de duisternis zal hij verslaan. Dus Marcus die richt het kerstevangelie op het uiteindelijke resultaat van de komst van de Heere Jezus hier op aarde. Het resultaat, het uiteindelijke resultaat zal zijn dat het kerstkindeke is gekomen om de nederlaag te bezorgen aan de duivel. Ga kijken naar Johannes. Ja, die richt zijn kerstevangelie weer op een heel andere manier in. Hij begint met die hele hoge afkomst van de heiland te vertellen, want dan komen die bekende woorden. In den beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, de heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Johannes die wijst vooral op het feit dat God mens is geworden. En dan moet je weer zeggen, inderdaad, daar heb je wel het diepste geheimenis van de komst van Gods Zoon naar deze wereld. Dat was Johannes. Blijft nog over Lucas. Ja. Kerstevangelie van Lucas, het is gelezen, wat moet je er verder nog over vertellen? Want dat kerstevangelie naar de beschrijving van Lucas, ja, het is door en door bekend, hè. Lucas, inderdaad, die levert de meest uitvoerige beschrijving van het kerstwonder. Maar ja, voor ons zal dat weinig geheimen meer bevatten. Het is ook zo bekend. Eerst hoor je dat er een beschrijving is, een volkstelling met belastingbetaler eraan verbonden, dat is altijd zo. Hè? Onder de keizer Augustus in Rome. Vervolgens horen we die reis van Jozef en Maria naar Bethlehem. En dan, ja, daar in Bethlehem helaas geen plaats in de herberg. Dus de Heere Jezus wordt na zijn geboorte gelegd in een kribbe. En daarna horen we over herders in de velden. En die krijgen dan de boodschap van de geboorte van de Heere Jezus te horen. Daarvoor moeten ze zijn in de stad van David, Bethlehem. Daar kunnen ze hem vinden. En vervolgens in dit evangelie horen we dan de engelen zingen in de nacht. Ere zij God in de hoogste hemelen. En ja, die herders, daarna komen ze met haast en ze vinden het kindeke. Nou ja, zegt u zelf maar, dat kerstevangelie, daar kunnen we intussen wel een beetje dromen, waar of niet. Daar zitten geen geheimen meer in voor ons. En toch zou ik vanmorgen uw aandacht eens willen vragen voor een onderdeeltje van dit kerstevangelie, waar wij meestal finaal overheen lezen. Het is een onderdeel van het kerstevangelie dat er toch niet zomaar staat. Er staat niks zomaar in de Bijbel. En daarom vindt u de tekst voor vanmorgen in het 9e vers van Lucas 2, het 9e vers. En zo'n beetje in het midden van het 9e vers waar dan de woorden staat. En de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En de heerlijkheid des Heren omscheen hen. Ik heb straks in de preek drie punten. Het eerste, dat noem ik wat deze woorden vermelden. Tweede punt, wat deze woorden vertellen. En het derde punt, wat deze woorden verkondigen. Dus wat die woorden vermelden, vertellen en verkondigen. Maar zullen we eerst gaan zingen de lofzang van Zacharias, het eerste, het vierde en het vijfde vers. Lof zij de God van Israël. Het vierde vers, dus wordt des Heren volk geleid. En het kleine vijfde vers voor elk die in het duister dwaalt. U krijgt gelegenheid ook om uw gave te geven. De eerste collecte bestemd voor de kerk. Tweede voor de instandhouding van de predikantsplaats. En de derde collecte is voor de diaconie. En dat wil zeggen, die de collecte, die is ten bate van woord en daad. Van harte de collecte aanbevolen. Dan gaan we zingen. Lofzang van Zacharias, de verzen 1, 4 en 5. Gemeente, zullen we straks na het amen aan het slot van de preek zingen uit Psalm 138. 138, het derde vers. Dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd van zere wegen. 138 is dat het derde vers. Zullen we dat zingen na de preek zonder verdere aankondiging. 138, derde vers. De tekstwoorden waar we vanmorgen eens wat de aandacht aan willen besteden, die luiden: en de heerlijkheid des Heren omscheen hem. Door die woorden, gemeente, worden we vanmorgen verplaatst naar de velden van Efrata. En dat weet u vast wel, hè, die velden van Efrata, dat zijn zo'n beetje de weidegronden die daar liggen, een beetje glooiend is dat. Weidegronden op heuvels rondom de stad Bethlehem. En wat is daar nou aan de hand? Ja, eerst is er helemaal niks aan de hand. Tenminste, niks bijzonders. Er zijn er een aantal herders bezig, hoeveel weten we niet. Die zijn in de nacht de wacht aan het houden over een kudde. Dus blijkbaar is het winterseizoen alweer achter de rug. De schapen kunnen in dat vroege jarige tijden wel weer buiten blijven in de nacht. Dat er op die plek ook een vuurtje door de herders zou zijn aangelegd, om de kou, de nachtelijke kou, kan fris wezen daar hoor, op die hoogvlakte, kou een beetje te verdrijven. Ja, en de mogelijk wilde dieren, roofdieren, wat op een afstand houden. Nou, het zou mogelijk zijn, als u er maar wel rekening mee houdt. Lucas, die vertelt ons er helemaal niks over. Trouwens, Lucas, die vertelt ons wel meer dingen niet. He, dingen die wij in de loop van de eeuwen er een beetje bij zijn gaan fantaseren, omdat dat gezellig is en mooi is. Zo lees ik bijvoorbeeld ook in het begin van vers 9, dat er een engel des Heren bij hen, bij die herders, stond. Dus die engel, die stond. Er zijn altijd weer mensen die denken dat die engel er een beetje hing te zweven. Maar daar staat er niet, hij stond. Dus gewoon met zijn benen op de grond, daar in de velden van Efrata. Hoe die engel er nou precies uitzag, ja, dat lees ik hier ook nergens. Of je dan moet denken aan een witte gedaante, al dan niet met meerdere vleugels. Het is allemaal niet zeker. Wat intussen wel zeker is, dat is wat je daar dan vlak achteraan leest. En de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En nou weet ik één ding heel erg zeker. Bij die woorden hebt u vast geen al te duidelijke gedachte. Best mogelijk dat u dan denkt aan de een of andere lichtkegel. Hè? Iets dergelijks, wat een beetje rondom die engel te zien was. Tenminste, zoiets zie je wel eens afgebeeld op schilderijtjes en plaatjes. Dan valt er zo'n lichtkegel vanuit de hemel. Maar dan moet ik wel zeggen, als je je dat erbij voorstelt, dan hebt u er toch nog niet zo gek veel van begrepen. Kijk, waar het hier namelijk allereerst op aankomt, dat is de vraag: wat is er nou bedoeld met die uitdrukking de heerlijkheid des Heren? Wat moet je je daar precies bij voorstellen? Is dat hetzelfde als een soort helder licht dat vanuit die witte gedaante van die engel die daar verschijnt naar buiten straalt en voor iedereen dan ook natuurlijk zichtbaar is in die nacht? Was dat zo'n licht dat je dan te midden van al die donkerte daar op die velden van Efrata toch verder geen lantaarn nodig had om de zaak goed te bekijken? was die heerlijkheid des Heren alleen dus maar een welhandig hulpmiddel om de duisternis wat te verdrijven? Nou, laten we nou maar verder niet gaan fantaseren. We kunnen beter schrift met schrift eens gaan vergelijken, want dan wordt het inderdaad wel een beetje duidelijk. En dat brengt me vanmorgen bij het eerste punt. En dat noem ik wat deze woorden vermelden. Als we helder willen krijgen waar het in de tekst om te doen is, dan moeten we vanmorgen helemaal teruggaan naar het allereerste begin van de Bijbel, naar de schepping. Wat kunnen we daar leren? Dat het licht bij de schepping een geweldige betekenis heeft gehad. Het licht. Trouwens ook de duisternis. Die had ook bij de schepping een geweldige betekenis. Hoe zit dat dan precies? Nou, licht en duisternis, dat zijn bij de schepping maar niet zo twee dingen die er nou eenmaal zijn. En waar je dan een beetje last van kunt hebben of ook een heleboel gemak van kunt hebben. Nee, als God hemel en aarde gemaakt heeft, dan lezen we dat die geschapen aarde aanvankelijk toch nog niet netjes geordend was, niet keurig ingedeeld in onderdelen, nee. Dan staat er, en duisternis was op de afgrond. En die afgrond kun je ook nog vertalen met de chaos. En dat lees je dan allemaal al in het tweede vers van de hele Bijbel. En wat gebeurt er dan vervolgens? Dan zegt de Heere, daar zij licht. En er werd licht. Nou, die twee, hè, licht en duisternis, die spelen dan een enorm belangrijke rol in de schepping. Want na elke scheppingsdag, wat lezen we dan in de schrift? Toen was het avond geweest, duisternis. En het was morgen geweest, licht. En die twee, die vormen dan niet alleen maar een soort tegenstelling. Nee, in die goede schepping, daar heerst de schoonheid ook van de afwisseling. De afwisseling van licht en duisternis. Maar die harmonie van licht en duisternis, die blijft maar niet zo voortduren. Dat blijft niet een harmonieuze eenheid. Nee, op zeker moment breken de werken der duisternis door. En dan heb ik het over de zondeval die dan plaatsvindt. De mens heeft de duisternis liever gehad dan het licht. Adam en Eva, ze helpen de duivel aan de overwinning op dat moment. En dan vluchten ze ook meteen daarna weg voor het licht van God. Want de Heere die komt dan, zoals zijn gewoonte was, naar de aarde. En de mens wil dat niet meer. Die wordt bang. God zoekt hem op. In de hof spreekt oordelen uit over alles wat geschapen is. En dan moet je zeggen dat een hele diepe duisternis neerdaalt over de schepping. Het wordt hier op deze wereld zelfs zo donker. Dat je moet zeggen, zal het nou ooit nog wel een keertje goed komen tussen God en de schepping, de mensen. Maar wat gebeurt er? Als je die vraag stelt, te midden van dat aankondigen van de zwaarste oordelen over de zonde, begint God ook iets anders te zeggen, iets te spreken, wat opmerkelijk is. En u kent die tekst wel, en ik zal vijandschap zetten, zegt God dan, tussen u en tussen deze vrouw. Dus de Heere zelf die zegt dan, dat het licht in de duisternis weer zal gaan schijnen. Hij kondigt die verlossing al in een verloren gegaan paradijs aan. De Heere belooft, te midden van al die zwartheid van de zonde en van de dood, hij belooft het licht dat eenmaal in volle glans weer zal gaan stralen. En u weet wel, dat is dan als de Heere Jezus de verlossen komt. Adam en Eva die moeten dan paradijs verlaten. Dat is te begrijpen. Opstandelingen die horen niet thuis in Gods voorhoven. En ze zullen net zo lang over de aarde moeten gaan, totdat ze op zekere dag tot aarde zullen wederkeren. Maar toch, ondanks alles, dit blijft staan. Eenmaal zal dat vrouwenzaad de kop van slangenzaad vermorzelen. En met die belofte van een komende dageraad hebben Adam en Eva hun reis door dit leven verder toch getroost kunnen voortzetten. Als je verder gaat kijken in de schrift, al de heiligen van het Oude Testament, die hebben mogen leven van die hoop op die komende overwinning van het licht op de duisternis. En daarom, gemeente, kom je die woorden licht en duisternis ook zo vaak tegen in de Bijbel. Het is net een eindeloze herhaling van de kant van God. Eindeloos, maar zonder al zit je nou stevast in de zwarte duisternis. Ik, de Heere, ik zal het licht en ik zal de overwinning van het licht schenken. En dat zal ik uit genade doen. En ja, die les wordt door God de mens keer op keer weer ingescherpt. Ik denk bijvoorbeeld aan de tijd dat het volk Israël in het land Gozen verkeerde. Eerst was dat verblijf daar heel prachtig. Ze zaten in een vruchtbare streek van Egypte. Maar ja, als er dan een farao opstaat die Jozef niet meer gekend heeft, dan wordt Gozen van een soort van vakantieland in ene keer een land vol slavernij. Want er moeten elke dag de nodige tichelstenen gebakken worden. En uit Egypte komen er allerlei slavendrijvers die gaan door de straten, die zien erop toe dat er wel hard gewerkt wordt. En dan treedt de Heere voor zijn volk aan de spits hoor, jawel. Hij zal zijn volk gaan helpen tegen de tiran, maar dat gebeurt niet meteen, want een heleboel plagen die God dan zendt, die vermurven het hart van die farao van Egypte niet. Keer op keer verhardt de man zich. En dat gebeurt net zo lang totdat het Pascha gehouden wordt. In de stikdonkere nacht waarin de verderfengel rondgaat. Maar dan maakt de Heer het licht. En dan kan Israël beginnen aan de uittocht. God geeft het licht van de verlossing uit Egypte. Het licht en het leven, dat geeft de Heere daar waar het teken van het bloed van het Lam Gods, de Heere Jezus, gezien werd aan de deurposten. Nou zult u misschien zeggen, dominee, maar hoe schenkt de Heere dan dat licht? Nou, daar geeft nou die uitdrukking die je tegenkomt in de tekst van vanmorgen, daar heeft die uitdrukking de heerlijkheid des Heren nou alles mee te maken. Wat willen die woorden namelijk zeggen? Nou, als ik in het Oude Testament ga zoeken, dan kom ik voor de eerste keer die heerlijkheid des Heren tegen tijdens de woestijntocht van de kinderen Israëls. Israël is dan uit Egypte vertrokken. Ze zijn allemaal door de Rode Zee heen gegaan. Op wonderlijke wijze. En in het water van die Schelfzee, daar zijn de Egyptenaars verdronken. Met al de paarden en de karren waar ze op reden, de strijdwagens. En dan trekt het volk Israël verder. En dan komen ze na korte tijd bij de wateren van Mara. En ook via Elim. En tenslotte staan ze dan in de woestijn Sin. Alleen die woestijn, dat valt natuurlijk niet mee. Er is niks te eten. Wat gebeurt er dan? Dan beginnen, zoals zo vaak is gebeurd daarna, dan beginnen die Israëlieten tegen Mozes te mopperen. Ze gaan aan het murmureren. Had ons toch bij de vleespotten van Egypte gelaten? Dat zeggen ze dan allemaal tegen hun leider Mozes. En wat doet de Heere dan? Hij zal in genade manna laten neerregenen rondom dat legerkamp van het volk Israël. Alleen dat manna komt dan niet meteen na 2 seconden uit de hemel regenen. Nee, eerst zien de Israëlieten nog iets anders gebeuren. Als ze dan kijken in de richting van die woestijn, dan zien ze daar een wolk. En ze begrijpen, dat is geen gewone wolk, dat is een bijzondere wolk. Wat is het voor een wolk? Dan verschijnt de heerlijkheid des Heren voor hun ogen. En die wolk, die duidde de aanwezigheid, de nabijheid van de God van Israël aan. Dat is de eerste keer dat je leest over de heerlijkheid des Heren. Als je dan wat verder bladert in de Bijbel, dan kom je daar het verblijf van het volk Israël bij de berg Sinaï tegen. Daar krijgen ze de wet. En hoe gaat dat dan? Ja, dan lees ik dat de heerlijkheid des Heren woonde op de berg Sinaï. Hoe zag die heerlijkheid er eigenlijk uit? Zat de heerlijkheid des Heren in een wolk? Nee, dan staat er het aanzien der heerlijkheid des Heren was als een verterend vuur. Dat is wat anders dan een wolk, hè? Een verterend vuur. En ga kijken bij de profeet Ezechiël. Die profeet, die beschrijft ook de heerlijkheid des Heren. Hij heeft enkele keren die heerlijkheid mogen zien. En dan beschrijft hij dat als een vuur met een onuitsprekelijke glans die eromheen zit. En de aanblik van die heerlijkheid des Heren, ja, voor een gewone sterveling is dat eigenlijk veel te veel. En daarom verbergt de Heere in zijn goedheid die heerlijkheid van hem in een wolk. Dat is vanwege de zwakheid van de zondige mens. Die kan de aanwezigheid van de heilige God niet zomaar verdragen. Toch, die wolk waarin de Heere zijn heerlijkheid laat schuilgaan, daarbij moet u niet denken aan een grauwe, grijze en sombere wolk, hoor. Er straalt nog altijd een heleboel licht uit die wolk. En zo lees je bijvoorbeeld al bij de inwijding van de tabernakel, dat is ook in de woestijn toch, maar ook later, bij de inwijding van de tempel in Jeruzalem door Salomo, dat dan de heerlijkheid des Heren neerdaalt en dat hele huis des Heren vervult. En wat zien de mensen die erbij aanwezig zijn? Die zien een lichtende wolk neerdalen. En wat voor uitwerking heeft dat verschijnsel op de mensen die er ook getuigen van zijn? Het schept daar een sfeer van heiligheid. En iedereen die erbij is, die is zich bewust van de majesteitelijke aanwezigheid van God. De heerlijkheid des Heren. Er zijn nog andere plaatsen in de Bijbel. Altijd gaat het over die majesteit van God. Over zijn heiligheid. Over zijn gerechtigheid. Als u er een voorbeeld van wil hebben, dan zitten we weer trouwens in de woestijn toch van de kinderen Israëls naar het beloofde land. Maar het volk heeft aan het einde zo'n beetje van de reis 12 verspieders uitgezonden. Ze moeten dat land van Kanaan maar eens goed gaan bekijken dat hem beloofd is. En dan komen ze terug, die 12, en dan zijn er maar 2... die zeggen dat Kanaan zeker veroverd zal worden met behulp van de Heere. De andere 10 verspieders die zien er helemaal niks in. Die zeggen Kanaan veroveren. Veroveren? Nee, dat wordt een grote mislukking. Want er wonen allemaal reuzen. Die gooien ons er zo weer uit. En hoe reageert dan het volk? Nou, het volk Israël gelooft die 10 verspieders. En de 2 verspieders die anders raden, Ja, die dreigen ze te stenigen. Alleen dat voorkomt dan de Heer. Hoe voorkomt hij dat? Door zijn heerlijkheid te tonen. En dan durft niemand meer een vinger uit te steken. Iets dergelijks zie je ook weer gebeuren in de geschiedenis van Korach, Datan en Abiram. Als Korach het volk heeft opgehitst tegen Mozes en tegen Aaron, dan komt ineens de heerlijkheid des Heren tussen beiden. Dus wat voor conclusie kun je nou verbinden aan die heerlijkheid des Heren? In ieder geval, die heerlijkheid die toont Gods aanwezigheid en zijn heiligheid. En die aanwezigheid van God die is niet werkeloos. Hij torent tegen alle goddeloosheid. En hij beschermt en bewaart Gods kinderen. En als ik dat laatste zeg, dan moet u weer eens denken aan het licht. Het licht der genade, het licht van Gods verlossing. Als de heerlijkheid des Heren verschijnt, dan herinnert die heerlijkheid ons voortdurend aan de beloofde verlosser. Gods heerlijkheid past dus helemaal bij de belofte van Gods Zoon. Blijft ook een beetje in het beeld als er gesproken wordt in de profetie over een zon die opgaat. Je ziet het ook duidelijk bijvoorbeeld terug in een hoofdstuk als Jesaja 40. U kent dat hoofdstuk wel, begint met die bekende woorden: troost, troost, mijn volk, zal u lieder God zeggen. En er wordt gesproken in die profetie dat de strijd voorbij is van het volk. En dat het lijden voorbij is en dat de beloofde Messias komen zal. En als je verder leest in die profetie van Jesaja, dan zie je als het ware voor je ogen al iets van de wegbereider van Christus, Johannes de Doper. Want Jesaja die tekent hem als een stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. En wat lees je dan daar in datzelfde hoofdstuk te vlak achteraan? En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. Gemeente, de heerlijkheid des Heren, die heeft de glans van zuiver hemels licht, heilig licht. Omdat die heerlijkheid van God alles, maar dan ook alles te maken heeft met de grootheid en de majesteit van God, maar tegelijkertijd ook met de komst van de zaligmaker Jezus Christus. Waar die heerlijkheid verschijnt, daar zegt die heerlijkheid als het ware dit: het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Het is de heerlijkheid des Heren die al verkondigde: maakt u op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Nou, wat lezen we nou vanmorgen over die heerlijkheid des Heren in onze tekst? En de heerlijkheid des Heren omscheen hem. En dat brengt me dan bij het tweede punt tegelijk, wat deze woorden vertellen. De tekst van vanmorgen is eigenlijk erg kort. En nou is denk ik wel een beetje duidelijk geworden wat er zo ongeveer met die heerlijkheid des Heren allemaal bedoeld wordt. En dan zou je de conclusie kunnen trekken: nou, het is verder wel duidelijk, het is helder. Dat lijkt zo. Dat lijkt zo, ja. Pas wel op. Want wat lezen we hier in onze tekst? En de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En dan moeten we even goed letten op dat woordje omscheen. De heerlijkheid des Heren werd dus niet aanschouwd van een hele grote afstand, zoals was gebeurd in de woestijntocht. Daar zagen de kinderen Israëls misschien op een kilometer of wat afstand die heerlijkheid des Heren neerdalen. Maar die herders die zien die heerlijkheid niet op een paar kilometer afstand. Nee, Ze staan er middenin. Omschenen. Dus aan alle kanten viel dat licht van de heerlijkheid des Heren op en over hen heen. Het moet zelfs zo sterk geweest zijn dat er helemaal daarbij en nergens meer iets van een schaduw was te zien. En je moet zeggen, zo licht als het toen in die nacht bij die herders is geweest. Ja, zo was het eigenlijk nog nooit ergens geweest waar mensen waren. Het was net alsof de hemel boven hen werd opengescheurd. Alsof het licht van de troon van God rechtstreeks naar beneden op die herders viel. Dat licht, dat was ook veel en veel sterker dan dat van de zon en de maan en de sterren bij elkaar opgeteld. Het was ook geen licht dat na verloop van tijd zachtjes aan weer ging verdoven. Dit was eeuwig licht, dit was goddelijk licht. En het wonderlijkste van dat licht, ja, dit licht omscheen hen. Als ik ga kijken in de grondtekst wat er dan staat, wat wij dan vertalen met omschenen, staat er dat licht dat greep hen van rondom, van alle kanten dus aan. En inderdaad, dat liet hen verder geen mogelijkheid tot enige schaduw meer over. En ja, zeg nou niet, dat is toch mooi geweest? Wat was dat heerlijk voor die herders? En nee, zo is het niet. Dit was ronduit beangstigend voor die mannen. Want alles was naakt en geopenbaard in dat felle schijnsel van dat licht. Met recht kun je zeggen, dit was nou eens echt ontdekkend licht. Het doorlichtte hen. Om het een beetje modern te zeggen, het was net alsof er een röntgenfoto van ze werd gemaakt, hè, van die herders. Ze werden er totaal door bekeken. En niet alleen aan de buitenkant. Maar je moet zeggen ook aan de binnenkant. Want waar dat licht van Gods heiligheid verschijnt, daar wordt zichtbaar de zondigheid van de mens. Er werd gezien wat in het hart leefde. En dat was niet zo best hoor. Die herders, die konden zoals ze waren echt niet voor God bestaan. Die herders waren net eender als alle andere mensen. Het waren zondaren. Vleeselijke mensen, noemt de Bijbel ze. Die harten van die herders, die leefden niet voor het aangezicht des Heren om altijd van hem te zingen en te loven. Nee, het waren mensen die leefden in de duisternis. Hun zielen waren, net als bij ons, die waren geklonken aan de zonden en aan het verderf. Dus je moet zeggen, toen dat hemelse licht daar in één keer verscheen, was helemaal niet zo plezierig voor ze. En er komt nog dit bij. Meestal verscheen die heerlijkheid des Heren, als die verscheen, in een wolk. En dat heb ik al gezegd, die wolk, dan werd de ergste felheid, de ergste glans nog een beetje getemperd. Maar dat gebeurde hier blijkbaar niet. God daalde in zijn volle majesteit en heiligheid af. En ja, die herders, ze beseffen dat ze zo dicht bij de heilige God zijn. En wie waren zij dan? Ja, ze waren herders. Ja, herders, gewone herders. En dan ga ik vanmorgen maar niet al te veel fantaseren. Dus ik maak van die herders geen vrome herders. Dat gebeurt wel eens, hè, zo rondom de kerst als het over deze dingen gaat. En dan zijn het herders die daar in die nacht, ze hadden toch de tijd aan zich, ze hadden daar al urenlang zitten praten over de beloofde Messias en wanneer die nou eens een keer komen zou. Maar met dat soort veronderstellingen, alsof daar in de open lucht een soort van gezelschap werd gehouden, daar moet je toch maar goed mee oppassen, gemeente. Je maakt van die herders zo makkelijk, van die heilige herders en van die vrome. Staat hier nergens hoor. Lucas weet er niet van, hij weet wel dat het herders zijn. En ze hadden dus ook hun zondagse pak nog niet aan. En helemaal vergeleken met de Allerhoogste die hier in zijn heerlijkheid verschijnt. Ja, wat waren zij dan? Ze konden toch nooit voor de Heere der Heerscharen bestaan. En de heerlijkheid des Heere omschenen. Gemeente, wat denkt u? Zal het op dat moment niet door die mannen heen gegaan zijn? Niemand kan God zien en leven. Er staat niks anders dan de dood hen te wachten. Hier in die verlichte nacht. En ja, het hoeft ons dan ook helemaal niet te verbazen wat je hier ook in Lucas 2 leest. En ze vreesden met grote vrezen. Want zonder dat ze er onderling eerst over moeten gaan overleggen. Ze zijn er zeker van, het gaat fout met ons aflopen. Dit wordt sterven. Dit wordt omkomen voor ons. Mozes moest zich nog verbergen in de spleet van een rots. En die kreeg niks anders te zien dan de achterste delen van de Heere. Maar deze verschijning van de heerlijkheid des Heeren is vreselijk. Straks, ja, die engel, ze zien hem. Straks zal die engel zijn mond wel open doen. En dan zal die hem met één woord verdelgen. Hoor maar, die engel die begint al te spreken. En wat zegt hij dan? Zegt hij dan, herders, nou is het afgelopen. Nee. Die engel zegt iets heel anders. Vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap. Die al den volken, dat wil zeggen het gehele volk Israël, wezen zal. Grote blijdschap. Hoe kan dat nou? Grote blijdschap is het komen van die heerlijkheid des Heren midden in de nacht dan niet de aankondiging, het voorspel van de buitenste duisternis. Kunnen deze herders, zijn maar gewone herders hoor, kunnen ze dan zomaar God zien en leven? Hoe zit dat eigenlijk? Nou, dat brengt me bij het derde punt vanmorgen, wat deze woorden verkondigen. En de heerlijkheid des Heren omscheen hen. Gemeente, het kan er zo'n beetje op lijken dat we nou toch wel al de geheimen die er verscholen zitten in deze woorden zo'n beetje hebben ontrafeld. Maar dan moet ik toch zeggen, er is nog één woord, daar moeten we eerst nog een beetje beter naar gaan kijken. Wat is dat voor een woord? Dat is een woord van maar 3 letters. Hen. En de heerlijkheid des Heren omscheen hen. Hen. Wie worden ermee bedoeld? Nou, in ieder geval ook die herders. Die engel, ja dat zal, maar ook die herders, omscheen hen. Kijk, dat is toch wel een beetje vreemd, hè? Als er nou stond en de heerlijkheid des Heren omscheen hem, die engel, ja dat was goed te begrijpen geweest. Want die engel die was nog maar zo even daarvoor afgedaald uit de hemelse heerlijkheid en die majesteitelijke lichtglans van Gods hemel, die kleefde nog een beetje zeker aan hem vast. En vandaar, ja, maar dat staat er allemaal niet. En de heerlijkheid des Heren omscheen hen. De herders die werden als het ware door dit hemelse licht in paradijs gezet. Ze staan hier niet tegenover een engel met een uitgetrokken zwaard, maar tegenover een engel met een blijde boodschap. En dan moet je zeggen, waar hebben ze dat nou toch aan te danken? Waar hebben ze dat aan verdiend? Mag ik een klein tipje van de sluier voor u oplichten? Dan neem ik u mee van de velden van Efrata naar het stadje Bethlehem. En er is een stal of een grot of wat het ook geweest is, dat weet ik niet. Maar u kent de plaats wel. Er wordt over gesproken in die tekst, waar staat, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. We treffen er Jozef aan en Maria en het kindeke. Laten we het maar houden op een stal. En de Heer Jezus is daar in de kribbe neergelegd. En het is midden in de nacht. Gemeente, wat denkt u? Zal het daar bij die kribbe, zal het daar in die stal erg licht zijn geweest? Vast niet, hè? Als de zaligmaker der wereld geboren wordt, dan lezen we over dat hele gebeuren, over Maria en wond hem in doeken en legden hem neder in de kribbe. Zal Jozef nog een olielampje bij zich gehad hebben? Misschien wel. Maar vast geen tientallen. Dus donkerte, duisternis heerste in de kraamkamer van de heiland. Er viel duisternis over de kribbe. En dan zeg je, wacht even, hoe kan dat? Is dan hij die er neergelegd is in die kribbe niet de zoon van God? En zoals de kerk van eeuwen al beleidt, God uit God, licht uit licht. Jazeker. Deze geboren zaligmaker, hij is precies dezelfde die al van eeuwigheid af een ontoegankelijk licht heeft bewoond. Ja, maar waarom is het dan toch zo donker rondom de kribben in Bethlehemstal? Waarom vallen daar dan niet massaal hele dikke lichtbundels vanuit de hemel op dat woord dat vlees is geworden? En waarom staan er hier dan ook niet duizenden engelen zingend om de geboren heiland heen? Want deze zaligmaker, hij is toch volkomen heilig, hij is toch volkomen rechtvaardig? Hij is toch zonder enige zonde? Nooit heeft hij gegeten van die boom der kennis des goeds en des kwaads. En waarom schijnen dan de zon en de maan en alle sterren niet uitbundig op dit kindeke in de kribbe neer? Waarom is de Heer Jezus niet geboren in het paradijs? Of laat ik de vraag een beetje anders stellen. Waarom schijnt hier nou in die stal bij de kribbe niet de heerlijkheid des Heren op de heiland neer? Weet u waarom? De heerlijkheid des Heren, die omschijnt niet hem. Waarom niet? Omdat die heerlijkheid des Heren hen, die herders, omscheen. Hen. Christus ligt in de duisternis, opdat de herders in het licht zullen staan. En ja, eigenlijk moet ik zeggen, dat is nou het hele geheim van het kerstevangelie. Dat laat al zien het wonder van die kerstnacht. Je zou zo verwacht hebben dat alle licht gaat schijnen in die stal bij de pasgeboren heiland in zijn kribbe, terwijl het helemaal donker is bij de herders in de velden van Efrata. Dat zou je verwachten. Het is net andersom. Het is precies de omgekeerde wereld. En die wordt teweeg gebracht door de geboorte van de zaligmaker. En dan zult u zeggen, maar waarom is dat dan? Waarom is dat? Kijk eens even goed in de kribbe. Wie ligt daar? Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En hoe doet de heiland dat dan? Hoe maakt hij nou zondaren zalig? Dat doet hij als een nederige dienstknecht. Als de man van smarten. Begrijpt u? Hier in die stal van Bethlehem. Daar zie je de kribben al liggen. Het kind van smarten. Want de heiland is niet naar deze aarde gekomen om te verkeren in het licht. maar om hier een hele diepe, lage weg te gaan in de duisternis. Daarom is er ook helemaal geen gedaante nog heerlijkheid aan hem dat we hem zouden begeerd hebben. Hij vernedert zichzelf. Hij ontledigt zichzelf bij zijn geboorte. En nou heb ik een vraag vanmorgen. Heb u daar al eens iets van gezien? Heb u daar wel eens oog voor gekregen? Voor dat wonder van Kerst. Die diepe vernedering van de Heere Jezus. En dat deed hij niet zomaar voor de aardigheid, maar om verloren zondaren te behouden. Hebt u al eens iets gezien van die eeuwige liefde die daarin schuilt bij de Heere Jezus? Want daar is liefde, hè? Hij in de duisternis, opdat er voor een verloren mens nog eeuwig licht zou zijn. Eeuwig licht, genade licht. Hij in doeken gewonden, stevig ingepakt, opdat er voor zondaren vrijheid zou zijn. Eeuwige vrijheid. Hij de dood ingegaan, opdat u zult leven. Eeuwig leven. Als u er iets van kent, gemeente, let erop. Leef erbij. Want daarin is leven. En als ik er nou niks van ken, dominee, vraag dan dit kindeke. Vraag hem om het licht van zijn Heilige Geest. Want als de heerlijkheid des Heren, de heiligheid van God, zijn majesteit, al de eigen gerechtigheid uit de mens wegblaast. En als dan de zaligmaker zich aan dat verloren hart openbaart. Ja, dan weet je nog maar één ding. Wat weet je dan? Dan kun je het alleen nog maar stamelen. Als je door het geloof mag zien in die donkere kribbe van Bethlehem. En als je dan naar de Heere Jezus kijkt, kun je het alleen nog maar stamelen. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Amen. zullen we danken en bidden. Heren, en zo krijgen we vanmorgen allemaal de vraag mee naar huis, wat zien we nou eigenlijk in dat kinderke in de kribbe? Er is wat bijzonders in te zien. Want de wijzen waren helemaal vanuit het oosten gekomen om dat kinderke te zien. En toen ze teleurgesteld uit Jeruzalem weggingen, want daar was geen geboren koning der Joden. Ja, toen werden ze geleid naar Bethlehem. En wat vonden ze daar? Een geboren koning, een troon, heerlijkheid, macht. Nee, een kind in armoe. En heren, dat is nou het wonder van uw genade. U daalt zelf zo laag neer om het laagste wat er is, verloren mensen, op te rapen. Zou u het ons willen leren, ons bij willen brengen, dat evangelie. Opdat we daaruit mogen leven, met u mogen leven. Dan zullen we ook voor eeuwig bij u leven. Ga zo met ons, Heren. Dat vragen we u om Jezus wil. Amen. Psalm 145, het eerste en vierde vers. O God, mijn God, gij aller vorsten Heer, en vierde al wat gij wrocht, zal juichen tot Gods eer. 1 en 4 van Psalm 145. Gemeente, gaat dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.